Het onderwerp voor deze conferentie is min of meer ontleend aan Psalm 8, waar wij in vers 4 de uitdrukking vinden: wat is de mens? Toen hebben velen gedacht, dan gaat het alweer over de Heer Jezus hebben, dus laat ik van het jaar maar niet meegaan. Vandaar dat u van het jaar nog ruimte kon vinden om ook eens mee te gaan naar Woependam. Maar dat even terzijde. Wat is de mens? De bedoeling is, ik zeg dat nu meteen op voorhand, de bedoeling is dat wij wel degelijk ons bezighouden met de mens in het algemeen. En meer in het bijzonder met de gelovige mens, want ik neem aan dat het merendeel van ons zich daartoe mag rekenen. En meer in het bijzonder, nog meer in het bijzonder, altijd bij de mens. Zal ik eens een cliché gebruiken, meteen maar aan het begin, dan bent u eraan. De mens zoals God die bedoeld heeft. Dat heb u misschien niet begrepen, maar het schijnt dat u dat moet worden, hè? Een mens zoals God die bedoeld heeft. Nou goed, wij kennen, dat zeg ik dan maar meteen ook aan het begin, wij kennen één mens zoals God die bedoeld heeft. Daar spreekt Psalm 8 ook over. Dat is de Heer Jezus Christus. Om het meer met de termen van Psalm 8 te zeggen, die mens is de Heere onze Heere, wiens naam heerlijk is op de ganse aarde. Dat is het laatste vers inmiddels van de psalm. Dat ook vers 2 kunnen zijn eigenlijk. Want als het er nog helemaal over gaat, en ik zeg dat nu wat snel, het is nog het begin van de week, het is eigenlijk maar een introductie. En bovendien hebben we op deze plaats vele malen, zelfs weken, bij ditzelfde onderwerp stilgestaan. Dus ik gebruik het nu alleen ter introductie. Maar de kwestie is natuurlijk de vraag, weet u wat, de kwestie. De vraag is, wat is de mens of zoiets? En het antwoord is al gegeven door onze broeder Boersma straks al. Het antwoord is, dat is de Heer Jezus. Want daar gaat het nou eenmaal over. Een van de grootste missers bij de bestudering van de Bijbel, niet alleen bij de bestudering van de Bijbel trouwens, maar zeker bij de bestudering van de Bijbel, is dat wij mensen denken dat het allemaal over ons gaat. En dat al wat wij lezen of leren ingepast moet worden in onze levens, onze ervaring, onze beleving enzovoort. Kortom, dat de hele wereld antropocentrisch is. Schrijf hem op, Bos, want morgen ben ik hem vergeten. Ik vind hem nu net uit, hè. Antropocentrisch. Met de mens centraal of zoiets. We denken altijd dat het over ons gaat. Hoe dat komt, weet ik niet. Nou ja, de Bijbel legt het uit hoe dat komt, hè. Toch, dat weet u toch? Dat is Genesis, wat het maar was, is het 2? De geschiedenis van de zondeval van de mens. Daarna zag hij alleen nog maar zichzelf. Het zag er niet uit overigens. Dus toen moest hij meteen weer aangekleed worden van Gods wegen. Maar zo was het natuurlijk wel en zo is het nu nog. Het is juist de zonde die de mens de dingen doet missen. Dat is wat zonde immers betekent. En in plaats van dat hij ziet op de Heere, onze Heere, wiens naam heerlijk is op de ganse aarde, ziet hij op zichzelf en denkt dat de Heer dat ook doet. Voor zover hij die tenminste kent. En dus zingen we vol enthousiasme: hij zorgt voor mij. Die is makkelijk nog. Hij zorgt voor mij, denk ik. Moeilijker wordt het als wij geacht worden hem te dienen. Bij hij zorgt voor mij kunnen we altijd nog denken dat onze levens belangrijk zijn. En dat de Heer dat vindt. En die kan het weten. Dus hij vindt ons belangrijk en daarom zorgt hij voor ons. Ik zeg dat omdat dit soort dingen ook inderdaad gepredikt worden tegenwoordig. Hè? Dat heet er nog evangelisch ook, heb ik gemerkt. Maar zo is het natuurlijk in werkelijkheid niet. De werkelijkheid is, wij zouden de Heer dienen. Wij zijn daartoe bekwaam gemaakt van Gods wegen. En op die grond zorgt hij voor ons. Zo zit het. Maar hoe dan ook, om even terug te keren naar Psalm 8. Want ik heb nog een week de tijd, zeg ik dan altijd. Dat is heel riant. Terug te keren tot Psalm 8, waar we terecht zijn in vers 5. De vraag, wat is de mens? Wordt door ons meestal meteen gelezen als, wie is de mens? Dat was in het lied toch zo? Dat we misschien juist gezongen hebben. Er wordt meteen geïnterpreteerd als, wie is de mens dan Jezus? Dat is goed. Er staat, wat is de mens in de vertaling? Daar kunnen we een hele avond over spreken, over dat vraag het voornaamwoord. Want het had ook kunnen zijn, hoe, dat is eigenlijk de beste vertaling eerlijk gezegd, omdat het de meest nietszeggende is. Hoe is de mens? Vooral in het Engels, how, dat wil zeggen, dan, dat kan zijn wie is het, kan zijn wat is het, het kan ook zijn wat voor een mens is het. Ik heb het voor de zekerheid nagekeken, je schijnt het ook volgens zeggen, want ik trek me wel degelijk wat aan van mensen die Hebreeuws geleerd hebben. Maar goed, okay, schijn je het te kunnen vertalen met wanneer en waar. Dus waarschijnlijk wordt het in het Nederlands gewoon hoezo. Dat is de meest onbenullige vraag het voornaamwoord wat er bestaat. Hoezo? Nou goed. Dat wil zeggen, het wordt in het midden gelaten. De vertaling trouwens met wanneer zou een hele goede zijn, omdat die past in de context namelijk, in waar die psalm over gaat. Want zal ik hem even lezen vanaf vers 2, dan hoef ik het tenminste niet te hebben over de opperzangmeester en de gittit. Voor de opperzangmeester. Eigenlijk betekent het gewoon voor de allerhoogste of gewoon voor de eeuwigheid. Voor de opperzangmeester. Maar vooruit. En op de gittit, dus op de wijnpers, want dan weet je meteen al een antwoord op de vraag, wanneer is die mens dat gij zijner gedenkt? Of ben ik nou veel te snel? Ja. Veel te snel, hè? Als je weet, het is op de gittit, namelijk op de wijnpers, heb je het antwoord op de vraag, wanneer is de mens dat gij zijner gedenkt? Want de wijnpers heeft van doen met de wijnoogst en dus het aanbreken van het nieuwe verbond. En wanneer was dat? Bij de opstanding van Christus. Wie is dus die mens? De Heer Jezus Christus. Zo is hij eigenlijk. Maar goed, daar zou ik het niet over hebben. Dus er staat in vers 2. O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Want over hem gaat het. Niet alleen in dit vers, niet alleen in deze psalm, niet alleen in alle psalmen, maar feitelijk in heel de Bijbel. God spreekt over zichzelf, dat is klassiek, dat is zelfs orthodox. Ik weet niet eens hoe je het schrijft, maar dat is het, hè? Orthodox. Het is namelijk, de Bijbel is namelijk de zelfopenbaring van God. Dat betekent dat hij zichzelf openbaart en dus over zichzelf spreekt. Regel 1 bij de bestudering van de Bijbel. Nou goed, o Heere, onze Heere, Jehovah, onze Adonai. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dan stoppen wij meteen met lezen en vragen, wanneer dan? Oké, sinds wanneer dan? Sinds wanneer is de naam van Jehovah, want zijn naam staat er met die grote, met die hoofdletters, heren met kapitalen, met hoofdletters, wil zeggen, er staat de naam Gods, namelijk Jehovah, altijd vertaald met heren uit onze Nederlandse Bijbels, om wat voor reden dan ook. Maar sinds wanneer is die naam heerlijk op de ganse aarde? Het is nog lastiger. Want dat is niet eens sinds het aanbreken van het nieuwe verbond en sinds de opstanding van Christus. Want tot in onze dagen wordt de naam des Heren gelasterd op de aarde. De ganse dag staat er. Ja, het staat er vele malen. Zijn naam is niet verheerlijkt op aarde. Je kunt het wel zingen, velen zingen het altijd, hè? Over die verheerlijke naam, die grote naam. Ja, zeker, van Gods wegen, zeker. Maar op de aarde, nog lang niet. Zijn naam wordt elke dag gelasterd op de aarde. En daar is alle reden toe, als men hem niet kent. Dat is meestal met laster zo, hè. meestal lastig bestaat dankzij dat men degene over wie het gaat niet kent. Dat is zo. Men kent God niet en daarom lastert men hem. En men aanziet de werken zijner handen en stelt vast, is dat door de Heere, door Jehovah gemaakt? Wel, dan blieven we hem niet. Dat is de normale gang van zaken op aarde. Die heb je toch of niet? Of dacht u soms dat het bestaan van deze wereld, deze mensheid, met alles wat er omheen hangt en wat er dagelijks in de kranten verschijnt, dat het is tot heerlijkheid van de schepper of zo? Hè? Dan moet je toch wel erg, wat moet je dan wezen? Nou, dat heb je niet ver doorgeleerd, laten we het zo zeggen, dan netjes. Hè? Dan begrijp je er dus niet erg veel van. Het is niet tot de heerlijkheid van de schepper. Een schepping waarin zonde en dood en ellende heerst enzovoorts, dat is toch niet tot de heerlijkheid van de schepper? Wij weten toch dat er wat dan mankeert. Dat allemaal op niks uitloopt. En dan roepen we, dus ook zonde. En dat is wat het is. Dan hoef je het woord ook nooit meer uit te leggen. Dat is wat het betekent. Het gaat toch allemaal mis? Het is niet tot de heerlijkheid Gods. Integendeel. Met andere woorden, de vraag is, wanneer zal dat zijn? En dan weer. En wanneer komt die mens dan eindelijk een keer naar Gods beeld en gelijkenis? Want ja, daar kan ik wel lang en kort lang over doen. Heb ik ook wel eens gedaan, ook in deze plaats. We kunnen er heel kort over doen, heel laconiek. Het is simpel zat. Als God de mens maakt, gaat maken, dan zegt hij, laat ons Adam maken. Want er staat er echt, laat ons Adam maken. Diezelfde naam als uit hier in vers 5. Maar daar is het vertaald met mensen. Of mens eigenlijk, enkelvoud. Maar goed, God zegt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En wij roepen meteen, hé, wij zijn mensen en dus zijn we Gods beeld en gelijkenis. En daarna heeft het mij persoonlijk jaren gekost, vele jaren mag ik wel zeggen, om erachter te komen waar dat dan in vredesnaam uit zou mogen blijken. Of hoe wij dat hebben te duiden. Namelijk, hoezo ben ik een beeld Gods? He? Je zal maar in je puberteit zitten, zal ik maar zeggen, en met alles en iedereen, inclusief met jezelf, problemen hebben en ze maken je wijs dat je beeld Gods bent. Dan is het met God niet best gesteld. Dat mag je er niet bij zeggen natuurlijk, maar goed. He? Maar u begrijpt toch ongeveer waar het over gaat, wat ik probeer te zeggen, niet om u op stang te jagen of wat dan ook, maar wat ik probeer te zeggen is dat de natuurlijke mens helemaal niet het beeld Gods is. Het misverstand komt ervan dat hij denkt dat de mens die God zou maken meteen verscheen toen God Adam neerzette. God formeerde Adam uit het stof der aarde. En hij blies in hem de adem, of wat het maar is, ademgeest. Hij blies in hem de adem des levens. En zo werd de mens een levende ziel. Nou, dat hebben we geweten. Ik bedoel, toen werd de mens een levende ziel. En het idee dat hij het beeld Gods was, wordt alsnog overeind gehouden door te zeggen, ja, dat was hij, maar dat was nog zo voor zijn zondeval. Maar dat staat ook nergens in de Bijbel. Dan wordt het theologie, dan gaan we het zelf verzinnen. En als u het weten wil, ik ga het niet bespreken nu, want dit is alleen maar inleiding. Als u het weten wil, leest u vanavond vast even 1 Korinthe 15, waar tegenover elkaar worden gezet twee verschillende soorten van mensen. En waar staat over ons als gelovigen, dat zoals wij het beeld van de natuurlijke, de eerste Adam, gedragen hebben. Van wie zijn we dus beelddrager? Van Adam, voor of na zijn zondeval? Na zijn zondeval, oké. Weer het eind van een prachtige theologie en theorie. Wij zijn beelddragers van Adam na zijn zondeval. Zie? Niks beelddrager Gods. Maar zoals wij het beeld van de eerste, de natuurlijke mens, de aardse mens staat er eigenlijk, want hij was uit de aardaard, gedragen hebben. Nog steeds 1 Korinthe 15. Zo zullen wij, want dat is de bedoeling voor ons als kinderen Gods, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Ook lichamelijk, lichamelijk. Beelddragers Gods, lichamelijk. Want daar gaat het over in 1 Korinthe 15. Over het lichaam, namelijk. Iemand zei, ja, een mens is een beelddrager Gods, want God is 3 en een mens is ook 3. Want men komt er niet meer uit. Als je eerst zegt, de mens is een beelddrager Gods, moet je daarna verklaren in welk opzicht dan. Dat kan je niet vinden, moet je wat bedenken. En dan zeg je, God is een 3-enige God. En een mens is een 3-enig mens, want het bestaat uit geest, ziel en lichaam. Dan zeggen we, oh ja. Waarbij trouwens niemand weet wat dat is, hoor, geest, ziel en lichaam. Daar hebben we het van de week over. Was de bedoeling. Als je me niet lang, al te lang ophoudt natuurlijk. Maar wat ik probeer te zeggen, voorzichtig. Ik bedoel, er verandert toch niks, dus het maakt verder niet uit. Maar wat ik probeer te zeggen is, de mens is niet een beelddrager Gods. Hij zou het worden. En het idee dat toen God de mens formeerde uit de stof der aarde en die mens op benen zette, toen was het verhaal nog niet af. En toen was het ook nog niet zo dat God gedaan had wat hij gezegd te zullen doen. Namelijk een mens maken naar zijn beeld en gelijkenis. Want God zou een nieuwe schepping maken, nieuwe hemelen en een nieuwe, dat staat daar niet, maar een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en ook inderdaad een nieuwe mensheid. En de geschiedenis van de zondeval illustreert ons dus dat die Adam inderdaad niet die mens was die God beloofd had. En gek genoeg, dat verhaal heb ik op school horen vertellen, maar toen ging het niet over Adam, maar meteen over Kain. Zo van, Adam en Eva kregen een kindje en Eva heeft gehoopt dat die zoon die geboren werd, dat meteen zou zijn het zaad der vrouw. Er was maar één vrouw, niet waar? Het zaad der vrouw, dat de slang de kop zou vermorzelen. Zou Kain dan de beloofde Messias zijn? Maar hij bleek het niet te zijn. En zo ging dat de generaties door. De Da Costa school was dat, keurig gereformeerde school, in een keurige plaats Bodegraven. Ik past me daar ook helemaal niet. Maar goed, dat doet er nou niet. Maar ik begrijp ongeveer wat ik zeg. Dat is klassiek. Men weet dat de generaties door men gewacht heeft op de komst van die mens. Of moet ik zeggen, de komst van de Messias, want daar ging het uiteindelijk over. En het heeft inderdaad 75 generaties geduurd. En de Bijbel telt ze ook nog. Hebben jullie tot zover? Nou goed, maar die allereerste generatie was hem ook niet, Adam. God zou een mens maken naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is, als u mij zou vragen, maar ik ben natuurlijk geen theoloog. Als u mij zou vragen, is dat het proto-evangelie? Niet het zaad der vrouw zal het zaad van de slang de kop vermorzelen. Dat noemt men het proto, het voor. Evangelie, als het ware. Een vooraankondiging van het evangelie. Als u mij vraagt, de uitdrukking laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dat is proto-evangelie. En voor de mystieken onder u, het proto-evangelie is en God zeide, daar zij licht. Dan ben je in vers 3, geloof ik, hè? Van Genesis 1. Ik kan er nog wel een paar noemen, maar het is alle keren hetzelfde. Het is de aankondiging van die komst van de Messias, die onder andere beschreven wordt als mens naar Gods beeld en gelijkenis. En daarna, en ik neem aan dat dat algemeen bekend is, daarna stellen wij vast dat van de Messias, van Christus dus in het Grieks, gezegd wordt dat hij is, Hebreeën 1, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, alzo hij is het beeld des onzienlijke Gods. En sinds die tijd wordt gepredikt het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat is 2 Korinthe 4, vers 4, geloof ik. Heb je dat nog? Het beeld Gods. En in Colossense staat precies hetzelfde. Beeld Gods. En in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en zo verder. En daarvan zeg ik wat ik altijd zeg. Die woorden betekenen niks dat hij beeld Gods is. Als u dat ook bent. Van huis uit en van nature. En als de natuurlijke mens dat is. Heb je dat? Hoezo Christus beelddrager Gods? Als hij mens werd, en het werd hij met kerstfeest, en rond kerstfeest gelooft iedereen dat, daarna niet meer. Maar, hè? Ja. Maar als hij mens werd, dan had je dus beeld Gods. Want alle mensen zijn beelddragers Gods. Hoezo? En daarna gebruikt men bovendien nog in de theologie dezelfde teksten over Christus als beeld Gods om zijn eeuwige Godheid te bewijzen. Wat dus een heel slecht bewijs is. Nee, ik bedoel, ik ken betere. Dat u mij niet verkeerd begrijpt. Men hakt er maar wat in om, omdat men vanaf het begin de draad kwijt is. En naar zichzelf kijkt, op zichzelf, ziet alles zo snel mogelijk naar zich toe trekt. En dus niet meer ziet waar het werkelijk om gaat. Maar het is David, hier in Psalm 8, die pak een beetje, hoe laat was het? Een jaar of 3000 later, na Adam. Het was David die in de eerste plaats geacht werd de rechtstreekse afstammeling, dan wel erfgenaam van Adam te zijn. Ook een belangrijke waarheid die we hier ook in de tijd uitgebreid besproken hebben. God zal die mens maken, Adam was het niet. Dan is het dus wachten op een volgende generatie en in de eerste plaats op de officiële erfgenaam. En het was niet Kaïn, het werd Zet, enzovoort. En dan krijg je dat verhaal over al die erfgenamen die verwisseld worden. Maar waar we het over hebben nu, is over de vraag wie officieel de erfgenaam van Adam was. En daarmee officieel het hoofd van heel de menselijke familie. En u zegt misschien, maar daar trekken wij ons niks van aan. Dan zeg ik, nou, als dat niet een Bijbels gegeven is, dan bent u niet eens behouden. Dan kunt u niet zalig worden, want onze zaligheid is gebaseerd op dat het hoofd van de familie het recht had tot lossing. En dus de prijs kon betalen om de familie die in slavernij was gebracht terug te kopen. Dat recht had het hoofd van de familie, het recht tot lossing. En de mensheid kan verlost worden omdat het hoofd van de menselijke familie in staat bleek om de losprijs te betalen. En dus kennen wij hem als de verlosser. Een wat zwak woord, want het had eigenlijk moeten zijn degene die loskoopt. Vandaar dat zilver in de Bijbel, wat hetzelfde is als geld, in ieder geval in Frankrijk, maar in de Bijbel ook. Vandaar dat zilver in de Bijbel een beeld is van verlossing. Vandaar zilverlingen, en zelfs 30 zilverlingen bij gelegenheid, die kent u, hè? Waar we mee van doen hebben, is met dat Izzi, de vader van David. Het stam van Juda, die was hoofd van de stam van Juda, maar wat wil je? Hij was officieel de erfgenaam van Adam. De drager van de titel. Als de naam Adam niet een naam is, maar een titel, dan werd de titel dus gedragen door David. En was David de drager van de titel, zoon van Adam. Dat is het. En dat hij die titel droeg, dat weten wij langs een omweg, en zelfs min of meer buiten de Bijbel om. Want u kent toch de zogenaamde Jodenster. Die zespuntige ster. Hoe heet die ook alweer? De Davidster. De Davidster. Maar de zes, het getal zes, en dus ook de zespuntige ster. Of regelmatige zeshoek, kan ook nog. Maar de zespuntige ster is dus een embleem als zes van de mens. En dus in de eerste plaats van Adam. En de Davidster is in wezen het teken van de zoon des mensen. Komt dat ook in de Bijbel voor? Het teken van de zoon des mensen. Ja, komt het nog in de Bijbel voor. Het teken van de zoon des mensen. Als het een teken een logo is, Als dat de bedoeling van de uitdrukking is in Matthäus 24, dan heb ik geen enkele twijfel. Dat is niet een kruis, dat is een Davidster. Maar het is de ster van Adam. Waarom ook niet? Want sommigen weten het beter en zeggen, nee, het is niet de ster van David, het is het zegel van Salomo. Dan zeg ik, maak mij niks uit. Want Salomo was weer de zoon van David en dus in zijn dagen de erfgenaam van de titel. En u weet toch wie de laatste is wie die titel droeg, zoon van Adam. Vertaald met zoon des mensen, omdat men de naam Adam geneigd is te vertalen met mens. Dat is niet wat het betekent, maar vooruit. He? Zoon des mensen, de Heer Jezus noemde zich zo. En niemand sprak het tegen. Zoon des mensen. Tel het maar. Als je wat te doen wil hebben, ga je tellen. Inventariseren hoe de Heer Jezus zich noemt. En hoe vaak je de uitdrukking gij zonen Davids tegenkomt. Maar zo noemde hij zichzelf niet. Dat waren anderen. Die nog blind waren ook trouwens. Maar vooruit. Zoon van David. Hè? En hoe noemde hij zichzelf? Toen zei iemand zoon van God. Dan zeg ik, wilt u mij dan een lijstje geven van schriftplaatsen waar dat staat? Dat wordt moeilijk, hè? Ja, nee, hij noemde zich zoon des mensen. En niemand sprak hem tegen. En uit het Johannes, ik ga het niet opzoeken, heb je wat te doen. Maar in het Johannes-evangelie blijkt dat de Joden in hun dagen wisten dat de zoon des mensen de titel was van de Messias. We hebben uit de schrift gehoord dat de Christus, als hij komt, blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij, of hoe zegt hij, dat hij zal verhoogd worden, zal weggaan, waar gaat hij naartoe? Wie is deze zoon des mensen? Implicerend, de Christus, de zoon des mensen. En dat is de titel die de Heer gebruikt. En wat zei hij erover? Hij zei, de zoon des mensen is in de wereld gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Zou de zoon des mensen dan niet gediend moeten worden? Jawel, maar daarvoor was hij nog niet gekomen. Want de zoon des mensen is degene die het recht heeft tot lossing van heel de mensheid. Dat is dus waarvan hij in zijn eerste komst gebruik heeft gemaakt en heeft verlossing tot stand gebracht. Opdat een ieder die in hem gelooft daaraan deel zou hebben uiteraard. Want je hoeft niet vrij te worden hoor. Het is niet verplicht. Maar hij heeft vrij gekocht. En daar gaat het om. En diezelfde zoon, dus mens, op grond van dezelfde titel, heeft het recht als hoofd van de menselijke familie op de troon over alle volkeren der aarde uiteraard. Bovendien, Adam zou toch heersen over de aarde, Adam zich onderwerpen daarover heersen. En hier in Psalm 8 staat het ook. Wat is de mens en daarna en wat is de zoon des mensen? Vers 5, daar staat die titel dus. Waarvan staat, gij doet hem heers over de werken uw handen, gij hebt alles onder zijn voeten gezet, vers 7 is dat, enzovoort. Ik bedoel, de Heer Jezus kwam inderdaad als zoon des mensen. Het was een kwestie van afstamming en erfrecht. Niet op grond van zijn goddelijke afkomst, dat is een ander ding. Maar als mens. Voorheen droeg zijn wettige, juridisch hebben we het over, zijn wettige vader Jozef die titel. En zo verder terug. Zoon des mensen, dan voor David, maar uiteindelijk als je teruggaat kom je ook bij een figuur als Abraham terecht, Isaac, Jacob, zoon des mensen. In hun dagen, zij konden echter niet lossen, zij konden de prijs niet betalen, dat is een ander ding. Zie? Maar het is de lijn van erfgenamen van Adam. En hier zijn we bij David, en David stelt de vraag, het is retoriek. En hij houdt er ons nog mee bezig vandaag. En hij vraagt, hoezo de mens? En de eerste woord mens is niet de vertaling van Adam, maar van het woord enos. Eventueel nog korter iets, maar er staat enos, de lange versie. En enos komt van anas en dat betekent dodelijk ziek zijn. Zwak zijn. Het woord voor mens, het echte woord voor mens, is namelijk niet Adam. Adam is het woord voor rood. Alleen de eerste mens heette zo. En daarna wordt de mensheid naar hem genoemd. Dat begrijpt u toch, hè? Net als de Israëlieten genoemd worden naar hun stamvader Israël en zo verder, hè? De Bijbels gegeven, de mensheid wordt genoemd met de naam van Adam. Maar Adam betekent niet mens. Adam betekent zoveel als rood. Met nog wat afleidingen, maar daar gaat het nou niet om. Het meest voor de hand liggende woord voor mens is Enosh in de Bijbel. Maar eigenlijk betekent het in het Hebreeuws die ziek is. Degene die ziek is. Zwak, ziek en misselijk. Dat is de mens. En hoezo? Of wat? Hoezo zou die mens heersen over de werken uw handen? En hoezo zou die mens met eer en heerlijkheid gekroond worden? En ik ben ervan overtuigd dat David het heeft in de eerste plaats over zichzelf. Nee, niet in de hoogste instantie, in eerste instantie. Dat is de aanleiding voor het schrijven van de psalm. Hij was de drager van de titel. Hij was van Gods wegen tot koning gezalfd. Het maakte hem tot de eerstgeborene, in elk geval onder zijn broeders. En dus tot de erfgenaam van de titel van zijn vader. En zo verder terug. En hij zegt, wie ben ik nou helemaal? Zwak, ziek en misselijk. En hoezo kijkt u naar mij om? Dat is de aanleiding. Maar David, heeft Petrus mij verteld, David wist dat hij een type, een voorbeeld was van de zoon van David, van Christus. Er staat in Handelingen 2 namelijk, die woorden van Petrus. Die zegt, David was een profeet. En die wist dat God uit zijn lijf iemand verwekken zou, die een eeuwig en altijd blijvend koninkrijk zou ontvangen. Kortom, hij wist dat uit hem de Messias zou voortkomen. En dus heeft David tevoren, dit wetende, dit voorziende, staat er in Handelingen 2, gesproken over Christus. Implicerend Jezus Christus uiteraard. Zie. En David zegt, wie is die mens? Ik ben het in elk geval niet. Wie is het dan wel? Die na mij komt, uiteraard. Daar gaat het over. Hè? Maar de vraag wordt ons voorgelegd. Dat David de profeet is het duidelijk genoeg, want de uitspraak in vers 2, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, was ook in die dagen niet van toepassing. En dat het vertaald is met aarde, dat is omdat in vers 4 sprake is van de zon, of de zon niet, de maan en de sterren die gij bereid hebt, dus dan vertaal je eerder met aarde. Hoewel het ook vertaald kan worden met land. Maar ik denk dat de vertaling met aarde goed is tegenover de hemel. En voor zover de naam des Heren heerlijk was ergens, was het nou met een beetje overdrijving het geval in het land, dat wil zeggen in Israël. En misschien onder de stam van David, onder Juda, want het waren toch in de dagen van David hoogtijdagen, om zo te zeggen, in Israël. Al moet ik persoonlijk zeggen dat ik de idee heb dat David deze psalm sprak of verschreef in de dagen van Goliath. Want dat blijkt uit de volgende vers. En toen was het helemaal niet heerlijk in Israël, want toen hadden ze last van de Filistijnen. Toch? En toen moest David, die kleine Enos, moest van achter de schapen gehaald worden, notabene. Iets beters hadden ze niet, blijkbaar. Naar Gods maatstaf althans, om een einde daaraan te maken en om de wraakgierige te doen ophouden. Dat is het volgende vers 3. O Heere, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen, dat was toen nog niet zo. Bleek ook nergens uit, het was ellende. In Israël en over heel de wereld, tot in onze dagen trouwens. En dan staat er uit de mond der kinderkens en der zuigerlingen, hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand enkelvoud, namelijk de wraakgierige, te doen ophouden. Wie? U begrijpt toch dat als je afvraagt in welke dagen heeft David dit geschreven, dat je dan zegt dat moet zijn in de dagen van die Filistijn. Ook 6, weet u wel, maar iets hoger dan een 6. En de drager van die ster, zal ik maar zeggen, met die 6 punten, die kon dat niet op zich laten zitten. dat weet ik toch, 6 ellen en 1 span. Hoeveel dat maar is. Maar het is meer dan 6. Die horen daar niet. En David, nummer 6, om zo te zeggen, werd erbij gehaald om het een en ander te regelen. En vandaar, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. Het is wat. Of je dat nou een onderdrijving of een overdrijving moet noemen, weet ik nooit helemaal precies. Maar het is natuurlijk dichterlijke taal. Hij was niet echt meer een zuigeling, maar hij was wel een jonge man die de lunchpakketten naar zijn broers moest gaan brengen. Later, weet u nog, in die dagen van Goliath, moest hij wat ook alweer kazen en zo. Hij kwam uit Friesland. Hij was kazen enzovoorts moest hij wegbrengen naar zijn broers en informeren naar hun welstand. Bij gebrek aan e-mail en al dat soort dingen. Ik bedoel, het was maar een jongen. Nou goed. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Mooi woord is dat trouwens, gegrondvest. Het is ook wel aardig om dat meteen eens een keer te vertellen. Want het grondvesten, dat komt van het Hebreeuwse woord zot, namelijk zot, S-O-D. Zot, een geheim. Betekent het woord eigenlijk. En men zegt dat komt omdat grondvestingen, de echte fundamenten, grondvestingen, bevinden zich in de grond. Die kun je niet zien. En dat zal ook wel zo wezen. Maar de aardigheid is natuurlijk dat we hier een synoniem vinden voor het Bijbelse begrip verborgenheid. He? Waar komt die sterkte van God vandaan? Waar komt die heerlijkheid vandaan? De wereld ziet het niet. Het is nog verborgen. En een van de belangrijke dingen in verband met de verborgenheid is nou juist de opstanding van Christus uit de dood. Dat wordt beschouwd als fundamentlegging. Hij rees op uit de aarde, zoals elk fatsoenlijk fundament overigens. Al is het ook gewoon een rotsblok of een berg. Het rijst op uit de aarde en er wordt opgebouwd. Enzovoort. Hè? Dat is wat allemaal zit in het woord gegrondvest. Het suggereert de opstanding van Christus uit de dood. Wie is die mens? Wanneer is die mens? Wat is die mens? De opgewekte uit de dood. Hey. Kinderkens en zuigelingen. Rond kerstfeest is dit makkelijker uit te leggen. Het gaat in de eerste plaats over de Heer Jezus uiteraard. En voor zover het meervoud is, worden u en ik er ook in betrokken. Wij als wedergeborenen, kinderkens, zijn eerst zeer begeerig naar de onvervalste redelijke melk, waardoor wij zouden opwassen. En daarna zouden wij de vaste spijs deelachtig worden, volgens Petrus en Paulus en zo. Hè? Nou goed. Maar het is om de vijand, de wraakgierige, te doen ophouden. De wraakgierige. Hebben we eens ooit over nagedacht? De term wraakgierige voor de duivel. Van wie Goliath de uitbeelding was. Toen zei iemand, ik dacht dat het de antichrist was. Zeg ik, dat zeg ik toch. Ja. De Goliath. De baarlijke, ik moest even nadenken. De baarlijke, de lichamelijke betekent dat ook. De baarlijke duivel. Zie? En daar was die figuur een uitbeelding van. Maar sinds wanneer heet hij? Ik bedoel, hij is de God deze eeuw, de overste deze wereld. Denk er goed over na. Hij is de God deze eeuw, de overste deze wereld. Daarom wordt de naam des Heren niet verheerlijkt in de wereld als zodanig of op de aarde als zodanig. Satan is de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht. Hij is de leugenaar van de beginnen, de tegenstander. Satan, de diabolos, de dooreenwerper, hij maakt er een potje van, heet dat. Ik vind het een mooie vertaling. Diabolos, hij maakt er een potje van. Hij gooit alles door elkaar. Hoe heet hij nog meer? De verklager der broederen. En nu de hamvraag, sinds wanneer heet hij dan de wraakgierige? Is makkelijk hoor, die vraag. Sinds wanneer is hij de wraakgierige? Sinds hem de kop vermorzeld is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, is hij de wraakgierige. Hij is verslagen en zoekt naar wraak. Zie? En daarom is hij de verklager der broederen en al dat soort dingen meer. De wraakgierige. Met andere woorden, het is profetisch over de tijd na de opstanding van Christus. Waarbij, of van de tijd dus, waarin door de mond van kinderkens en zuigelingen sterkte gegrondvest is. Zeg maar gewoon, de tijd van na de opstanding van Christus. Waarbij hij de dood, de ultieme zonde is dat, de grootste misser. Waarbij de dood is overwonnen en definitief geëind gemaakt is aan de heerschappij van hem die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En zo ben ik toch weer terecht in Hebreeën 2 en daarmee weer terug in Psalm 8. Voor degenen die in hun Bijbel thuis zijn, anders wordt het hoog tijd om dat te worden natuurlijk. Hè? Nou goed. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige toen te doen ophouden. En daarna, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en sterren die gij bereid hebt, waarbij gesproken wordt over de grootheid van God, inderdaad, daar wordt de vraag gesteld, maar hoezo die mens, die zwakzieke, misselijke, die enos, die mens, het genaar hem omziet, en wie ben ik eigenlijk? Who am I, schreef, wie was het, Mozilisten? Mozilisten geloof ik, nee, kijk, vertwijfeld rond. Dat is de Mozilisme. Who am I? Ja, hè? Dat is de vraag. Nou goed, prachtig lied. Dat zegt ook, wie ben ik eigenlijk? Dat hij naar mij omzag. Het is de toepassing van de psalm eigenlijk op de gelovigen. Maar ik moet u zeggen, de eerste toepassing is natuurlijk, de hoogste toepassing bedoel ik, is natuurlijk in de eerste plaats op de Heer Jezus. Ik heb vanmiddag nog even een commentaar nagekeken op dit vers. Wie is de mens dat gij zijn? Ik denk, het is altijd leuk om te zien wat anderen ervan zeggen. Maar ik heb gezien, men past het bij gelegenheid wel degelijk op de Heer Jezus toe. En geeft reeksen van schriftplaatsen waaruit blijkt dat ook de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling als mens, laat ik zeggen, met zwakheid omvangen was. Daar heb ik het vast één geciteerd. Laat hem tot u doordringen. Enos. Die mens die ziek is. Die niet gezond is in elk geval. En die eraan zal overlijden. Want dan nogmaals, dat is wat enos, mens, eigenlijk betekent. En inderdaad, het kan met grote nadruk op de Heer Jezus toegepast worden. Iemand vroeg mij toen, kon de Heer Jezus dan sterven? Toen ben ik een lach uitgebarsten. Hè? Wat een vraag, hij is gestorven. Dat is een tamelijk naïeve vraag, toch? Toen bleek dat het zo niet bedoeld was. Dat is vaak zo met humor. Maar laat maar zitten. Maar kon hij sterven? Jazeker, dat was het nou juist. Daartoe was hij in die uren gekomen, zei hij. Toch? En hij weende. Was bedroefd. En hij zweette zelfs bloed bij gelegenheid. Natuurlijk was hij zwak, maar de Bijbel zegt het ook concreet. Dat is juist ook de grond van dat lied dat we zongen, zorgt hij voor mij. Ja, hij zorgt voor ons, want hij weet wat wij nodig hebben. Omdat hij zelf verzocht is geweest, gelijk als ook wij. Toch? Hij weet wat het is om mens te zijn, met al wat daaraan vastzit. En ook voor hem leidde het naar de dood. Toch? Nog uitdrukkelijker dan voor ons, omdat hij het van tevoren heel goed wist en daarom was hij er immers. En zo verder. En dus nog een keer, wat, wie, hoe, waar is die mens dat gij zijn en gedenkt aan de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt, vers 6, en hebt hem voor korte tijd, want zo vertaal ik hem altijd hardnekkig, gij hebt hem een weinig, staat er echt toch, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ik begin rond te kijken of er iemand soms een andere vertaling bij zich heeft. Dit is dan jammer. Hè? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Nou, bij nader inzien, als het over de Heer Jezus gaat, hij is niet een weinig minder gemaakt dan de engelen. God heeft hem uitermate vernederd. En daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd. Heb je dat nog? Niet, hij stond iets lager dan de engelen. Bovendien weigert men dat sowieso dikwijls op de Heer Jezus toe te passen. En dus past men het op zichzelf toe. En sommigen draaien zelfs de zin om en zeggen: gij hebt hem, die mens, bijna goddelijk gemaakt. Staat in sommige vertalingen. Gij hebt hem bijna, mens is bijna goddelijk. Het is maar één stap en je wordt als God. Wie riep dat ook alweer? De duivel in Genesis 2. Ja, of 3, wat was het? He? Je hoeft alleen maar één appel te eten. Het is niet alleen goed voor je gebed. Maar je wordt meteen als God. Want de mens is bijna goddelijk gemaakt. Daar gaat het helemaal niet over. Bovendien ging de andere kant op. Gij hebt hem een weinig. En een weinig betekent dus voor korte tijd. Ik ben aan het zoeken naar uit mijn hoofd waar het woord weinig voorkomt. En waar het dat ook betekent. Wil me zo gauw niet te binnen schieten. Rust een weinig. Staat er ook. Dat de Heer zegt tot zijn discipelen. Dat betekent het voor korte tijd uiteraard. Hè? Ja, en verder zou ik niet weten wat een beetje rusten is. Ja, hè? Voor korte tijd kan. Nou goed. Gij hebt hem voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Want de positie van de Heer Jezus op aarde was al beneden de engelen. En hij werd zelfs uitermate vernederd, zelfs tot onder de aarde, tot in de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook, dat staat er echt in Filippenzen 2, uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat wil zeggen, hij was dus eerst uitermate vernederd. Men protesteert er altijd tegen, ik weet het, maar ik kan er ook niks aan doen. Dit is wat de Bijbel leert. De gehoorzaamheid, de vernedering van de Heer Jezus Christus. Bovendien, hij droeg toch als zondaar uw en mijn zonde. Hij stond toch in onze plaats, zingen we lied 150 van Johannes de Heer. Heet dat dan officieel? Hè? Wis en waarachtig wel. Was hij dan vernederd? Jazeker. Als misdadiger, uiteraard. Zie? En onder de engelen. Dat moet ook wel, want anders betekenen die woorden in Hebreeën 1 dat God hem uitermate verhoogd heeft tot boven de engelen. Dus ook al niks. U kent toch die theorie die zegt, maar hij was God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat betekent dan, God heeft hem gesteld boven de engelen? God heeft hem opgewekt uit de dood en gezet boven de engelen, omdat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Wat betekent dat dan? Niks meer dus. En dat is zo vaak zo met die half theologie, half filosofie, wat men zelf bedacht heeft, interessante dingen, allemaal aardig, maar ze doen het woord van God niet. De Bijbel zegt anders. En laat tot u doordringen, wij zouden de Heer Jezus Christus leren kennen, wij zouden weten wie Hij is. En dat betekent dat de duivel daar een stokje voor wil steken en daar kan hij beter de theoloog voor gebruiken dan de kroegbaas. Om maar eens iets zots te noemen, want dat schiet me niks anders te binnen te gaan. Dus daarmee bent u niet gewaarschuwd voor de kroegbaas nu door mij. Dat zullen wij bij een andere gelegenheid weer doen. Maar ja. Nee, waar het om gaat is dat we hier de beschrijving vinden van de Heer Jezus zelf. En over hem, die zoon des mensen staat, gij doet hem heersen over de werken uw handen. Vroeg het aan Johannes, die zei, de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. Ik zeg, waarom? Hij zegt, nou, omdat het de zoon des mensen is. Johannes 5. Wat gaat over Christus als de zoon van God? En Johannes schrijft, de vader heeft alles, al het oordeel aan de zoon gegeven. Dat betekent dat hij dat eerst niet had en later wel. En bovendien stellen wij de retorische vraag tussendoor, maar waarom aan hem? En dan kun je gaan theologiseren, filosoferen, verzin ze maar, denk ik dan. Maar de Bijbel zegt gewoon waarom. De Vader, God de Vader van de Heer Jezus Christus, heeft aan zijn Zoon, de Zoon van God, al het oordeel gegeven. Waarom? Omdat hij des Menschenzoon is bovendien. Want de zoon des mensen is de zoon van Adam, de erfgenaam dus van Adam. Het is diegene die weliswaar voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, maar daarna werd hij opgewekt uit de dood als zoon van God en nog steeds als zoon des mensen. En nu kwam het andere deel van zijn erfrecht aan de orde. Namelijk, nu ging het niet meer om zijn recht tot lossing. Dat had hij volbracht. En daarna restte hem zijn recht uiteraard op een troon. En zelfs een eeuwige, omdat door zijn verzoeningswerk aan het kruis en zijn dood en opstanding een nieuwe, eeuwige schepping tot stand is gebracht. En daarmee een eeuwige troon en een eeuwig koninkrijk. Zie, daar gaat het om. En nou koppel ik hem even terug naar vers 2. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld, gezet, geplaatst, gegeven kan ook nog, hebt boven de hemelen. Wanneer werd die zoon des, want daar gaat het om, hè? Wanneer werd die zoon des mensen daar gesteld? Nou ja, wanneer zal die zoon des mensen daar gesteld worden? Bij die grondvesting uit vers 3. Bij die opstanding uit de dood uiteraard. Nadat hij voor korte tijd onder de engelen gesteld was, heeft God hem gesteld boven de hemelen, dat wil zeggen aan de rechterhand Gods, want zo heet het op talloze schriftplaatsen, die hoef ik ook al niet voor te houden, mag ik aannemen. Kortom, vers 6 zegt, gij hebt hem een weinig voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen en hebt hem vervolgens met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen, alle werken uw handen, ja, alle die, inderdaad, ja. Gij doet hem heersen over de werken uw handen, gij hebt alles onder zijn voeten gezet, zijn uitspraken die ook in het Nieuwe Testament worden aangehaald en ook, net als de uitspraak met eer en heerlijkheid gekroond, worden ze van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste verzen uit het Oude Testament aangehaald in het Nieuwe. Namelijk zit aan mijn rechterhand uit Psalm 110 en alle dingen zouden aan zijn voeten worden onderworpen. Uit eveneens Psalm 110 en deze Psalm 8. De belangrijkste uitspraken. En die zijn belangrijk, niet omdat het altijd zo was, een toestand beschrijft dus die altijd al bestond, zoals velen denken, maar omdat het de situatie beschrijft die na zijn vernedering tot stand gebracht zal worden. Na en op grond van zijn opstanding uit de dood. Bij het aanbreken van een nieuwe schepping en daarmee een nieuw verbond en daarmee een nieuw testament dus ook inderdaad. En in die dagen leven wij. Dat wil zeggen, in de eerste periode daarvan, want wat is 2000 jaar op de eeuwigheid? Ik bedoel, het is de eerste periode daarvan. Daardoor zijn wij een gemeente van eerstelingen. Daardoor hebben wij ook hemelsburgerschap ontvangen. Maar daardoor ook stellen wij vast dat nog niet alles wat aangekondigd of beloofd was, vervuld is. Want zijn naam wordt nog steeds niet verheerlijkt in de wereld en op de gehele aarde. Daar wacht het nog op. Tussen iemand moesten wij er maar nodig is wat aan doen. Dan zeg ik, dat kan je wel proberen, maar mijn Bijbel zegt dat het niet gebeurt. Mijn Bijbel zegt dat de heerlijkheid van Christus op aarde gebracht zal worden door de Heer Jezus Christus hoogst persoonlijk, wanneer hij in heerlijkheid zal verschijnen en tot op heden is hij niet in heerlijkheid op aarde verschenen. Want na zijn opstanding, zegt men, verscheen hij toch? Dan zeg ik, nee, na zijn opstanding verborg hij zich. En zijn verschijningen waren in de eerste plaats uitzonderingen en in de tweede plaats, gewoonlijk herkende men hem niet eens. En dat is wat ik zeg, hij verborg zich en het is tot in onze dagen de situatie. En het wachten is dus voor de totale vervulling van deze psalm op de wederkomst van Christus. En dan sla ik hem snel weg, want dan ga ik alsnog weer naar Hebreeën 2. Hebreeën 2. maar vanaf hoofdstuk 1, vers 4, betoogd wordt, nota bene, dat de Heer Jezus een plaats heeft boven de engelen, wat niks betekent als hij dat altijd al had en als daar nooit enige wijziging in geweest is. Hebben we die nog? Toen zei iemand, daar ben ik het niet mee eens. Toen vroeg ik waarom niet. Toen zei hij, nou, professor Grijdanus heeft daarover geschreven, dubbele punt. Professor wie? Broer, hoe haal je het in je hoofd om uitspraken uit de Bijbel af te wijzen, omdat de een of andere figuur, met alle respect voor de man, als zodanig, het er niet mee eens is of zo? He? Is ineens iemand die het ervoor doorgeleerd heeft, het er niet mee eens. Wat ben ik blij, broeder, dat ik niet doorgeleerd heb. Nou goed. Nederlands lezen, hè. Vanaf hoofdstuk 1, vers 4, tot ver in hoofdstuk 2 wordt betoogd dat Christus gesteld is boven de engelen. Waarom wordt dat uiteengezet? Punt 1, omdat het zo is, maar die kan je wel overslaan, dat lijkt me duidelijk. En punt 2... omdat het er niet zo uitzag en het ook niet altijd zo geweest is. Logischerwijze, toch? Anders hoef je het niet te vermelden. Nou goed, dat is dus wat vermeld wordt, onder aanhaling van nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen. Daarna worden wij vermaand in hoofdstuk 2, vers 1, dat wij ons vooral aan zijn woord moeten houden, want hij die verhoogd is tot boven de engelen, uitermate heeft dus ook het allerhoogste gezag. Is mij een worst of professor die het er niet mee eens is? Meestal noem ik Runia trouwens. En ik zal hem recht doen, ik zal hem nog even noemen. Hè? Die zegt, ik kan niet dat Hebreeën, dat Psalm 8 gaat over Christus, want David kan dat nooit geweten hebben. Hè? Dat is gewoon hetzelfde als ze zeggen, de Bijbel is niet het woord van God, want God kent... mens kan de toekomst niet kennen enzovoorts. Hè. En de Bijbel kan ook de toekomst niet kennen enzovoorts. Oh, wat dwaasheid allemaal. Maar goed, Hebreeën 2 dus. Hè. Hebreeën 2 gaat nog steeds over Christus boven de engelen. Naar wie wij zouden luisteren, wiens woord wij niet zouden verwerpen. Vers 5, want hij heeft aan de engelen, er staat trouwens, want niet aan de engelen, niet vooraan, dan krijgt het meer klemtoon. Want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen, waarover wij het nu hebben, inclusief dat nieuwe verbond en het hoge priesterschap met de ordening van Melchizedek en het leven in de vrijheid, vrij van de wet, want daar gaat de Hebreeënbrief over. Daarover spreekt Paulus en hij zegt, er staat in het Oude Testament, niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen, maar iemand, en het was David, heeft ergens, het was Psalm 8, betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, Enos, of wat is Ben-Ha-Adam, de zoon van Adam, dat gij hem bezoekt of naar hem omziet, of hoe het maar heet. En dan wordt verder geciteerd, nog steeds uit Psalm 8, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Zijn we dan zover als, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde? Want daar begint en eindigt Psalm 8 feitelijk mee. En het antwoord is, nee, zover zijn we nog niet. Maar we zijn wel bij, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen, het hele heelal, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, dus nog steeds geciteerd uit Psalm 8. En daarna staat er hier aangehaald, want daarin dat hij hem alle dingen onderworpen heeft, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij, doch nu enzovoort. Dat wil zeggen eerst, er is geen uitzondering, alle dingen zijn hem onderworpen, dat betekent alle dingen, want alle dingen is geen uitzondering, het gaat over het heelal, hemel en aarde, dat is het heelal, dat is de schepping, immers, hemel en aarde, dus er is geen uitzondering, alle dingen aan hem onderworpen. En dan verder met, nog een commentaar, doch nu zien wij nog niet. Waarom niet? Omdat we nog in dit lichaam zijn? Nee, omdat hij het nog verbergt. Dat is de echte reden. Zie? Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wat wij wel zien, zij het niet fysiek, maar wat dat is fysiek zien. Begrijp ik, zeg ik, met onze stoffelijke ogen. En daarna lees je, las ik van de week, medische encyclopedie. Nee, die heb ik niet uitgelezen, zuster. En dan lees je over hoe dat werkt zien. En dan vraag je je af in hoeverre dat een stoffelijk proces is, hoor. Want jongens, is toch wel ingewikkeld, hè. Maar goed. Maar er staat, doch nu zien wij nog niet, maar wij zien. Wat zien wij? Dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, dat is nou net wat we niet zien. Maar wat zien wij wel? En waartoe zijn we van de week ook bij elkaar? Waartoe komen we überhaupt als gelovigen bij elkaar? Om te zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is wat er staat. En meteen wordt de naam van Jezus ingevuld. Want de Zoon des Mensen uit vers 6 hier in Hebreeën 2 is nog steeds Jezus. En over hem sprak dus de psalm. Maar aangezien de psalm terugverwijst naar Genesis 1, betekent het dus dat God in Genesis 1, toen hij zei, laat ons Adam maken ons beeld en gelijkenis, dat hij toen sprak over de Heer Jezus Christus, aan wie heel de aarde zal worden onderworpen. Dat is het verhaal. Jaren terug hebben we daar een week over gedaan, bij wijze van spreken hier. Dus dat ga ik nou niet doen, dat moet nou maar in een paar zinnen kunnen. Denk er maar over na. Het is misschien een drempel, maar het is er een waar je gegarandeerd over moet als je überhaupt de Heer Jezus wilt leren kennen. Ook praktisch in je eigen leven. Je moet weten wie hij is. Zie? Anders kun je geen deel aan hem hebben. En hij is die mens naar Gods beeld en gelijkenis. En zover wij zijn leven hebben ontvangen door wedergeboorte, zullen wij naar zijn beeld veranderd worden, Romeinen 8. We zouden zelfs het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. En we zouden in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, 2 Korinthe hoofdstuk 3. Wij zouden namelijk het beeld van de hemelse mens dragen, 1 Korinthe 15 en zo verder. Wat zien wij? Niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wat wij zien, als wij eerlijk zijn, is hetzelfde als wat ongelovigen ook zien. Namelijk dat in de praktijk niet alle dingen aan hem onderworpen zijn. Ik zei in de praktijk. Officieel wel. Dat staat er ook. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar het komt erop neer, maar dat is een ander thema, het komt erop neer dat de Heer Jezus tot op heden van die machtspositie slechts gebruik maakt, alleen gebruik maakt. Hij beperkt zich, zeg ik ook vaak. Hij maakt er gebruik van door uit die wereld, die nog steeds in de praktijk geregeerd wordt door die slang zonder kap. De tuinslang zeggen we altijd, weet je wel. Er wordt de wereld die geregeerd wordt door de tuinslang. Uit die wereld verzamelt God zich een volk voor zijn naam uit alle volkeren, zei Jacobus. En dat is wat de Heer Jezus Christus doet. Niet zijn heerlijkheid openbaren aan de wereld, dat doet hij al 2000 jaar lang niet. Sinds hij die heerlijkheid heeft, in zijn opstanding, heeft hij die heerlijkheid niet geopenbaard. Daar wacht het op zijn wederkomst. En in afwachting daarvan worden wij als gelovigen, wij zoekers naar de waarheid, zal ik maar zeggen, wij worden uit deze wereld verzameld, bijeengezet, opdat wij gezamenlijk hem zouden zien. Zien in de grote betekenis van de term, want zien is bezoeken, communiceren. Gemeenschap hebben, zien is in hoge mate synoniem met kennen, ook in het Nederlands, ziet u. Wij zien elkaar, wij leven met elkaar enzovoort. En wij zien Jezus en wij kennen hem niet als de gekruisigde in de reformatie, heeft men niet voor niks meteen het corpus, heet dat geloof ik, hè, van de crucifix afgehaald. Wij kennen niet een vernederde Christus. Paulus schrijft zelfs, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. zei ik niet, zei Paulus. En ik ben het er niet mee eens, ik onderwerp me daaraan. Het is niet de vraag of wij het er mee eens zijn. De vraag is of we het aanvaarden. Dat is wat wij doen. Paulus zegt het. Dat wil zeggen, Gods woord zegt het. En wij leren de Heer kennen naarmate, het zal anders zeggen, naarmate wij hem leren kennen, leren wij hem kennen in zijn grootheid. Dan gebruiken we ook wat minder de naam Jezus en zullen we wat makkelijker zeggen de Heer Jezus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, er zijn redenen genoeg om de naam Jezus zonder titel te gebruiken. Absoluut. Terecht, de Bijbel doet dat bij gelegenheid ook, waar dat voor de hand liggend is. Maar zo in het algemeen, hij is onze Heer, hij is de meester die wij dienen. Of hij onze koning is, theoretisch wel. In de praktijk staan we nog veel dichter bij hem. Maar onze meester, onze Heer, degene die wij dienen, dat is wat hij is. En wij zien op zijn heerlijkheid, opdat wij vervolgens ook zouden deel hebben aan zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid van de Heere Jezus Christus betekent des te meer naarmate wij beseffen dat hij eenmaal die heerlijkheid was kwijtgeraakt. Dat was nog voor zijn menswording uiteraard. Toch? Dat hij uitermate werd vernederd. Toch? En daarna alsnog uitermate verhoogd werd, al was het maar de verhoring van zijn eigen hoogstpersoonlijke gebed in Johannes 17, waar hij zei, Vader, ik heb gedaan het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, zodat u meteen weet wat wij hier op aarde zouden doen. Maar goed. Ik heb u verheerlijkt op de aarde en daarna, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Hè? Eer de wereld was. Implicerend lijkt mij, implicerend dat zolang deze wereld bestaat, de naam des Heren in die wereld niet verheerlijkt, maar gelasterd wordt. En op zijn minst sinds Adam, feitelijk al van nog eerder, maar dat doet er nou niet toe, maar vanaf Adam, toch? Sinds de wereld is, is Jehovah zijn heerlijkheid kwijt en wordt zijn naam gelasterd, tot in onze dagen. En wij christenen protesteren daarbij gelegenheid wel tegen, maar dat heeft niet de minste zin. Waar het om gaat, is dat wij zijn naam zouden verheerlijken. In plaats van de belastering van zijn naam te bestrijden uit naïviteit en onwetendheid. Wij zouden zijn naam verheerlijken. En hoe doen we dat? Door onze levens aan hem ter beschikking te stellen. Opdat wij met hem levend gemaakt en met hem gezet in de hemel, beelddragers Gods zouden zijn en zouden worden mensen zoals God die bedoeld heeft. Ik vind het slap einde van de uiteenzetting. Een uitdrukking, maar vooruit maar weer. Maar niettemin, dat is waar het over gaat. De mens naar Gods beeld en gelijkenis. De eerste was de Heer Jezus Christus en de eersten die daarna volgen, daar horen u en ik als gelovigen ook nog bij. Wij zijn de eerste mensen naar het beeld Gods. Zijn we dat dan al, zeg nou lichamelijk in ieder geval nog niet, maar wij zijn er een onderweg. Dat is het voortzettende scheppings, dan wel herscheppingswerk, dat God doet tot vandaag. Iemand zei, God werkte toch maar 7 dagen en toen rustte hij. En toen zei de Heer Jezus, die zei, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Denk daar maar eens over na. Nog steeds aan het tot stand brengen van die schepping die God in gedachten had. Waarvan we eerstelingen geworden zijn.